Welkom bij een speciale aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. In deze extra lange special voor de zomervakantie hebben we een bijzondere gast, de Groningse burgemeester Koen Schuiding. Welkom.
Ja, fijn dat ik hier ook deel van uit mag maken.
Ja, en natuurlijk ook Jan Karstoker, Harry Garretsen. Jullie kennen elkaar, hè?
Ja, we zijn al heel verleden.
En jullie zijn wat collega's ook.
Zeker. Ja. Ja, ja.
Op enig moment hebben we hebben allemaal bij de Rijksuniversiteit Groningen ooit gewerkt of werken we. Daar zit een overlap.
Ja. Daar zit een overlap. Oké, okay. Nou Koen Schuiding, deze podcast heet Leiderschap in Onzekere Tijden. Zijn het onzekere tijden voor u?
Nou, ik denk voor heel veel mensen zijn het wel spannende tijden en ook wel onzekere tijden, omdat heel veel antwoorden niet zijn geformuleerd. De koers onzeker is en dat zie je ook bij heel veel mensen terug.
Ja, en wat voor dingen bijvoorbeeld?
Nou ja, we hebben natuurlijk wel de neiging om heel snel over crisis te praten. Maar je moet wel vaststellen dat rondom de toekomst van de landbouw heel veel vragen zijn. Heel veel antwoorden niet gegeven worden op wat moeten we nou eigenlijk doen rondom de veranderingen in ons klimaat. De asielcrisis is weer van geheel andere aard, maar roept wel veel emoties op in onze samenleving. En zo zijn er heel veel vragen die bijvoorbeeld ook weer samenhangen met hoe richten we ons land eigenlijk in? Waar plan je naar woningbouw? Waar ga je om met natuur? Waar ga je landbouw doen? En wat is de toekomst van de energietransitie? Kortom,
onzekere
zijn er heel veel onzekerheden bij heel veel mensen.
Ja, hoe ziet u uw eigen rol in die onzekere tijden als burgemeester?
Nou, dat verschilt heel erg per onderwerp, maar de bottom line is voor mij wel dat ik probeer zo goed mogelijk te formuleren en te analyseren wat, de omgekeerde volgorde natuurlijk, analyseren en dan formuleren. Maar probeer erachter te komen van wat is er nou in die samenleving aan de hand en hoe vertaalt zich dat naar de Groningse situatie? En tegelijkertijd ook wel duidelijk te maken dat het geluid wat mensen uiten wordt gehoord. Dat betekent niet dat je er per definitie altijd in meegaat, maar dat je soms ook een ander geluid laat horen.
Luisteren naar mensen, dat is het belangrijkste dan eigenlijk.
Maar ook reageren.
Ook reageren.
Ja. Ja.
Is dat ook de rol die een burgemeester zou moeten pakken, Janka, Harry?
Nou ja, er zijn verschillende rollen. En de burgemeester gaf net al aan dat afhankelijk van het onderwerp de rol ook kan verschillen. Dus dat is al, denk ik, al een hele belangrijke constatering. En je hebt burgemeesters of rollen die meer visionair zijn, naar voren gericht, grootse vergezichten voor een stad. Daar kunnen we allemaal binnen en buiten Nederland denk ik ook wel voorbeelden van verzinnen. En je hebt burgemeesters die meer hands-on zijn. Maar zoals onze burgemeester net zei, in onzekere tijden is het extra belangrijk eerst zelf te analyseren, dan met een standpunt te komen. En maar ook heel goed naar mensen te luisteren en niet op voorhand ook misschien te snel een oordeel te hebben.
Ja, bent u meer hands-on of meer visie? Hoe ziet u het zelf?
Ja, dat klinkt een beetje flauw, maar dat verschilt ook heel erg per onderwerp. Er zijn, we hebben straks een raadsvergadering waarop een aantal heel concrete onderwerpen wordt gesproken. Ik kom net uit een vergadering waarbij we gesproken hebben over het voetbalgeweld, onder andere bij FC Groningen. Nou, dan heb je al twee voorbeelden waarbij iedereen precies kan begrijpen. Bij zo'n FC Groningen situatie moet je proberen te begrijpen wat is er nou eigenlijk in dat voetbal aan de hand, waardoor het de afgelopen jaar zoveel aandacht heeft getrokken. Mm-hmm. En er is een aantal heel concrete maatregelen nodig op dat voetbalveld. Bij een aantal moties die vanmiddag zullen worden ingediend bij de raadsvergadering over de voorjaarsnota gaat het over hoe gaan we de komende jaren met onze middelen om. Dus het gaat over vanuit welke visie ben je bezig en tegelijkertijd komt er ook een motie bijvoorbeeld over een heel concreet evenement in Haren. Mm-hmm.
Dus je zult eigenlijk meteen problemen oplossen, maar ook gelijk visie voor de toekomst.
Ja, en daar komt het dus samen in het feit dat je wel vanuit een bepaalde visie moet handelen, want anders kun je op al die concrete dingen geen antwoord geven. Ja.
Zo werkt het ook een beetje, hè, Janka, toch?
Nou ja, wat voor een burgemeester heel bijzonder is, vind ik altijd, is dat je, die bent van burgemeesters en wethouders. En die wethouders kunnen ook om de 4 jaar weer verschillen. Hè? Dus voor een deel is ook altijd de vraag, oké, in welke mate is de burgemeester nou vergelijkbaar met een leider die zelf ook een inhoudelijke visie uitzet? Voor een deel ben je daarin natuurlijk ook afhankelijk van het college waar je mee te maken hebt. Tegelijkertijd, en dat is wel volgens mij een ontwikkeling die je ook ook in het buitenland bijvoorbeeld ziet, is dat de positie van de burgemeester en het stelling nemen, dat dat wel veranderd is. En we gaan denk ik daar ook nog wel vandaag verder over praten. Want er zijn ook een paar mooie voorbeelden van dat het belang eigenlijk van de stad ook in het bestuur misschien wel aan het toenemen is.
Ja, maar is het burgemeesterschap er moeilijker op geworden in de afgelopen jaren? Juist door dat soort verschillende problemen. Juist omdat je misschien als burgemeester meer stelling zou moeten nemen.
Ja, ik denk het wel. Ik ben zelf sinds 2010 burgemeester. Eerst in Den Helder en nu dus in Groningen. Daarvoor was ik wethouder in Groningen. En ik heb wel de eisen die aan het ambt worden gesteld en de verwachtingen die men ook heeft over het ambt in rap tempo zien veranderen. Om het maar even heel zwart-wit tegenover elkaar te zetten. In 2010 had je nog geen social media.
Nee.
Het heeft nu een enorme impact op het functioneren van een burgemeester. Ook van een andere politici. Dus en daar moet je mee om kunnen gaan. Of je moet zeggen van, nou ja, ik kies er toch voor om een andere weg te kiezen.
Wat voor invloed heeft het?
Nou, om een voorbeeld te geven. Ik zeg, op die social media wordt niet altijd een representatief beeld geschetst over hoe er in een samenleving wordt gedacht over een bepaald vraagstuk. Als je daardoor heel erg laat leiden, dan word je heen en weer gehopt tussen allerlei emoties die je daarbij zou kunnen hebben. En daarom zei ik, dus het is wel van belang dat je steeds nadenkt over de vraag vanuit welke normen en waarden zit ik in mijn werk. Want anders dan word je heen en weer geslingerd.
Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten.
Ik doe dit voor mijn gezin en met mijn gezin. Wat het wel zegt, als je inderdaad een beetje uitzoomt, want het gaat niet om mij, dat we denk ik in een heel precaire maatschappelijke situatie zitten, waarbij de politiek de verschillen uitvergroot op een manier dat het vaak een model van karaktermoord betreft in plaats van inhoud.
Ik heb gezegd dat ik niet nog een keer lijsttrekker zal worden van het CDA. En verder speculeer ik eerlijk gezegd nooit over de toekomst. Volgens mij is dat ook niet verstandig.
Ik ben niet beschikbaar voor de volgende lijst. Er moet echt een nieuwe generatie komen.
Ja, het kabinet is gevallen. Premier Rutte heeft aangekondigd na de verkiezingen de politiek te verlaten. U bent de VVD-burgemeester. Was dit een knap staaltje leiderschap van de premier of niet?
Eerst even één correctie. Ik ben geen VVD-burgemeester.
Je bent van VVD-huizen, laat ik het zo zeggen.
Dat klopt. Maar het is wel heel essentieel om dat hier te benoemen. Omdat in mijn rol ik juist word geacht
boven de partijen,
te staan. En ook de verbinding te hebben met zoveel mogelijk groepen in de samenleving en individuen. Dat is één. Twee. Ik denk dat je vraagtekens kunt plaatsen bij het leiderschap bij het aftreden. Omdat in mijn beleving het essentieel is dat je als leider ook gezien wordt door ook niet-partijgenoten. En je moet toch vaststellen dat aan het leiderschap van onze minister-president wel eigenlijk een soort einde gekomen was, omdat zijn functioneren en ook binnen zijn eigen partij wel ter discussie werd gesteld.
Ja, maar zegt u nu ook eigenlijk dat hij te veel aan de VVD-belangen heeft gedacht?
Nou, dat vind ik heel moeilijk om iets over te zeggen. Dat weet ik zo niet. Maar wat je wel constateert, en daar zit ook een heel belangrijk verschil, denk ik, met het verleden, het recente verleden, dat je nog wel meemaakt in het verleden dat burgemeesters of andere personen heel lang in het ambt konden blijven. In Amerika heb je natuurlijk al lang het systeem van maximaal 2 termijnen. Ik heb dat zelf ook als wethouder direct vanaf dag 1 voor mezelf besloten. Natuurlijk niet gecommuniceerd, want dan ben je weg. Maar en hier zie je wel een minister-president, de langzittende.
Te lang eigenlijk, zegt u.
En ik denk dat het een heel wijs besluit is dat hij nu heeft gezegd van ik ga plaatsmaken.
Zouden we dat in Nederland ook meer ter discussie dus weer moeten stellen? Dus los van Rutte, maar over de 2 termijnen. Bijvoorbeeld voor premier zeg je, ja, of zoals in Amerika, president hebben 2 termijnen. Dus als je 2 keer 4 jaar hebt gezeten, ook hoe goed je het ook doet, dan is het mooi geweest.
Ja, maar daar hoort denk ik dan wel een aantal dingen bij. Hè? Want Janka die verwees net ook even over de bijzondere rol van de burgemeester in Nederland. Het is eigenlijk heel bijzonder dat de burgemeester in Nederland niet wordt gekozen.
Ja.
En wat is nou elke keer weer de discussie? Ja, als je een verkiezing gaat houden voor de burgemeester, met welk mandaat zit hij daar dan? Ook ten opzichte van zijn college en ten opzichte van de raad. Moet zo'n burgemeester, als je een verkiezing houdt, dan ook niet met een eigen programma daar zitten? En dan komt de vervolgvraag van, en hoe vaak kan die dan terugkomen in zijn ambt? Als je begint met, ja, maar je mag maximaal 2 termijnen wethouder zijn of 2 termijnen burgemeester. Het is een burgemeester het over 6 jaar per termijn. Dan zit je volgens mij aan de verkeerde kant, denk ik. Ja. En wij hebben in Nederland dus niet het systeem dat een burgemeester ergens zit met een eigen programma. Hoewel sommigen dat moeilijk kunnen. Maar goed.
Toch goed om even vast te stellen.
Maar goed, ik denk dus dat dat er een beetje dan achterweg komt.
Ja, en voor een premier dan? Gewoon 2 termijnen? Moet er iemand anders het doen? Kan ook niet.
Ja, maar dat is natuurlijk een hele lastige. Want we hebben eigenlijk geen enkel kabinet gehad. Nou, nee. Dat is niet waar wat ik nou zeg. Maar bijna geen kabinet gehad sinds de Tweede Wereldoorlog dat gewoon zijn rit heeft uitgezeten. Jezus. Dus wat is dan
ben
een termijn?
Ik ben 2 jaar al weg. Ja.
Ja, ja. Maar hoe kijken jullie ook terug op 13 jaar kabinet Rutte?
Nou, ik denk wat burgemeester Schuiling zegt, dat is wel heel erg waar. Dat je op een gegeven moment, dus dat het nu geknapt is, dat hing ook wel heel erg in de lucht. De vraag is een beetje, was het nou logisch dat het nou op asiel moest? Hè? Want er zijn toch een aantal andere dossiers geweest van, nou, daar gaan we het nog over hebben, overigens. Maar er zijn een aantal andere dossiers geweest waar je zegt, nou, die waren misschien eigenlijk wel groter. Ook qua effect op de maatschappij. Dus dat het in de lucht hing, dat is volgens mij daar. Ik denk dat heel veel mensen dat wel verwachten. Tegelijkertijd is de vraag dat het dan hierover ging. En 2 is volgens mij wel. En daar zal de tijd zal het leren. Maar wat er nou precies in dat weekend is gebeurd. Hè, en hoe Rutte er vrijdag in zat toen het kabinet dus viel. En toen hij maandag aankondigde dat hij niet voor een volgende termijn ging. Nou, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want de signalen waren toch in ieder geval die vrijdag een beetje anders. Mm-hmm. En dat weten we natuurlijk niet. We kunnen niet in zijn hoofd kijken. Maar daar is wel echt wat gebeurd. Want hij was natuurlijk nog steeds heel erg energiek. En vol goede moed. Dat zei hij ook.
Ja. Is het ook leiderschap om na een weekend dan te zeggen zo van, ik heb het bedacht, ik stop ermee?
Het is ja zo. Zo zou je het ook kunnen noemen. Dat was abrupt. Hè, omdat Janka, dat zei Janka net ook al. Maar ik denk nog een ander punt, ook terug naar het begin van het gesprek, wat burgemeester Schuiling ook al zei, is dat als je ergens al heel lang zit, dan speelt een machtsvraag, wordt het niet sleets, en je krijgt wel genoeg tegenmacht. Maar hier speelt ook, denk ik, niet alleen in Nederland, dat vergeleken met 13 jaar geleden de wereld is veranderd. Dus de urgentie van veel problemen en een soort stijl die iedereen, elke leider ook, Rutte heeft zijn eigen stijl, van hem is toch meer, zeg maar, meer pragmatisch problemen oplossen. Naarmate hij dan voor fundamentelere vragen komt te staan die ook met de toekomst van ons land te maken hebben, is denk ik ook dat veel mensen langzaam dachten, er zit een soort spanning tussen die wat meer transactionele manier van, het ene is niet beter of slechter, maar paste denk ik ook uiteindelijk minder goed op waar de uitdaging waar ons land nu voor staat.
Ja, burgemeester Schuiling, heeft u dat ook zeg maar geconstateerd of misschien wel last van gehad, dat we een premier hebben gehad die misschien wel goed was in het problemen oplossen voor de korte termijn, maar de problemen kwamen dan later misschien wel als een boemerang weer terug?
Nou, er zijn wel momenten geweest afgelopen jaren sinds het premierschap van Mark Rutte, waarop ik heel blij was dat hij onze minister-president was. Want het politieke getij in Nederland is natuurlijk sinds 2010 al wel heel erg aan het veranderen, met sterk wisselende coalities. En hij was daarin wel een hele stabiele factor. Aan de andere kant, wat mijzelf hindert, ook in mijn eigen gedachtenvorming, is dat hij de afgelopen jaren zo prominent in beeld is geweest dat alles wat er ook maar ongeveer in dit land misging, aan hem werd toegeschreven.
Nou, helemaal, hè? Hij kwam ermee weg, toch?
Nee, maar waardoor we dus geen goede analyse hebben, ook niet kunnen maken eigenlijk. Want het is natuurlijk gewoon onzin om alles wat er misgaat in een land toe te schrijven aan één persoon. Er zijn veel meer actoren bij. Ja. En ieder heeft daar ook zijn eigen aandeel in. Van Geert Wilders, ook al zit hij niet in een kabinet, maar door de manier waarop hij optreedt, tot en met de minister-president en alles wat er verder tussen zit aan Kamerleden. Dus iedereen draagt zijn steentje bij aan het goede, maar ook aan de dingen die fout gaan.
Ja.
En waar we onszelf tekort in doen en de afgelopen jaren ook hebben gedaan, door allerlei dingen die in dit land niet helemaal goed gaan toe te schrijven aan één persoon, waardoor we het niet de goede analyse maken van, jongens, wat is daar nou eigenlijk gebeurd?
We hebben niet gekeken van, hoe heeft het nou zover kunnen komen en wat kunnen we eraan doen?
Precies. En je moet ook vaststellen dat in al die wisselingen die er ook politiek waren, van een gedoogsituatie met de PVV... tot een coalitie met de Partij van de Arbeid... Ja. tot een veel breder coalitie... elke keer Mark Rutte een baken van stabiliteit is geweest... om er maar voor te zorgen dat de boel verder ging. Ook in COVID-tijd. Dus heb het niet steeds over deze man... heb het over het fenomeen waar het over gaat. En probeer een goede analyse te maken... van wat is nou eigenlijk in die Kamer aan de hand? En in het kabinet en in het ambtelijk apparaat... en de manier waarop we met elkaar omgaan.
Wat is er volgens u aan de hand, Tom?
Wat in ieder geval meespeelt is... dat we in dit land, in mijn optiek... laat ik zeggen, de managementtaal heel erg voorop hebben gesteld. Hè. Dus we hebben een aantal veronderstellingen... over wat moet de overheid doen in een samenleving. En toen is er ergens in de jaren, nou, na 2000... is er een soort beweging op gang gekomen van... ga een heleboel dingen maar uit de overheid halen... want daar gaat het niet zo effectief en ook niet zo heel erg efficiënt. En daarbij is het financiële aspect heel erg dominant geworden in de discussie. Mm-hmm. En dat blijkt dus in een heel aantal gevallen toch niet opgeleverd te hebben wat er soms van werd verondersteld.
En het is gemanaged eigenlijk door managers en dat moest zo efficiënt mogelijk en zo weinig mogelijk kosten, maar de visie ontbrak, zegt u.
Ja, en ik vind dat in de overheid moet je ook, laat ik zeggen, waarden gedreven zijn. Je moet ook durven te erkennen dat een democratie en alles wat daarmee samenhangt, en dat de vrijheid en het verdedigen van de veiligheid, hè, omdat je die vrijheid wil handhaven in een samenleving en een ordentelijke manier van omgang wil tussen mensen, waarbij ook oog is voor het ongeboren leven, de toekomst van een land, noem maar op. Iets wat geen stem heeft, het klimaat, dat ook goed geborgd is. Nou, en dat hebben we denk ik de afgelopen tijd van waarom zit je nou in de politiek? Wat drijf je? Wat wil je bereiken? En dat heeft veel te veel geleden onder die managementtaal.
Nou ja, we hebben ook een premier gehad die 13 jaar lang heeft gezegd er prat op ging, dat hij geen visie had.
Nou, hij heeft het, maar goed, dat is onderdeel. Dat is zeg maar, de premier zijn we misschien allemaal in zekere zin. Dus dat we als overheid door uitbesteding en outsourcing, zoals veel private organisaties ook, dat is ook makkelijk. En je kunt mij naar aardig verplichten. Dus op het moment dat we dat weer terughalen, als ook misschien als vervolg op de analyse van de burgemeester, dan moet je ook als dan moet de politiek, of dan moeten politieke partijen of beleidsmakers, dan moet je zelf natuurlijk wel met een verhaal komen. Dus op het moment dat je zegt, ja, daar gaan we niet meer over. Hè, dat hebben we uitbesteed. Dan ga je er niet meer over. Op het moment dat je zegt, we gaan er wel weer over, dan is het ook terecht de vraag, oké, welke kant moet het dan op?
Ja, en volgens mij aansluitend daarop. En dat is wel 2010 versus nu, dat de tijden ook wel in die zin veranderd zijn. Dat natuurlijk, het is al niet echt. Het is het ons om te zeggen, het heeft allemaal met de minister-president te maken. Maar tegelijkertijd. Kijk, hij was een stabiele factor, maar het is ook zo dat in die coalitie met al die verschillende partijen het ook misschien wel heel moeilijk is om die waarden dan voorop te stellen. Want de waarden van de een staan echt, nou niet haaks, maar soms wel wat schuren wel wat met de waarden van de ander. Dus dan is ook de pragmatische aanpak van laten we maar gewoon problemen gaan oplossen, is ook iets makkelijker misschien dan uitvinden van waar zijn wij als kabinet, wat delen wij nou? Dus het is ook wel een enorm, in een coalitieland is het ook echt wel ingewikkeld om die waarden met elkaar dan te vinden. Tegelijkertijd is het wel zo dat, en daar begonnen we deze podcast natuurlijk mee, dat er een aantal problemen zijn die vragen wel om een aantal waarden om vervolgens te kunnen zeggen vanuit die waarden gaan we deze problemen oplossen. Ja. En dat, of je dat nou in een stad doet of in het land, eigenlijk is dat natuurlijk wel heel vergelijkbaar. Maar wat delen we nou?
Hoe zou je in een coalitie dan inderdaad die waarden voorop kunnen stellen?
Nou ja, ik denk dat dat wel iets is wat je heel expliciet moet maken en ook dat het in een voortdurende discussie is. Dat je toch vaker even afvraagt van wat willen we nu eigenlijk bereiken? En wat minder hecht aan het alleen maar afrekenen op de financiën.
Mm-hmm. Oké, dus moet er een visie onder liggen. Nou ja, goed. Veel politieke leiders komen niet meer terug. Een heleboel heeft al gezegd dat ze afscheid zullen nemen. Nou, premier Rutte hebben we net besproken. Sigrid Kaag komt niet meer terug. Hoekstra komt niet meer terug. Heerma komt niet meer terug. Is het een goede zaak dat we allemaal nieuwe leiders krijgen?
Nou, ik heb wel verzucht de afgelopen tijd van ik hoop wel dat er een paar nieuwe gezichten binnenkomen. Tegelijkertijd zie ik ook wel de beperking daarvan in de zin dat als een bepaalde cultuur heel dominant is, het ook heel veel jaren gaat vereisen om dat te onderkennen en ook met elkaar te zeggen, dit willen we niet meer. Maar om het even heel praktisch te maken, ik heb wel eens een beetje gehoopt dat een aantal nieuwe Kamerleden van dwars door alle politieke partijen heen over de omgangsvormen in de Tweede Kamer een keer zou zeggen, zo willen wij niet met elkaar discussiëren. Dat hoeft niet, dat is nergens voor nodig.
U vindt ze te ruw, de omgangsvormen in de Tweede Kamer?
Ja, dat zijn gewoon af en toe. Ja, dat werd wel heel mooi gezegd van het werd nooit persoonlijk. Bij een paar mooie woorden bij het vertrek van premier Rutte. Overigens, die gaat nog zeker een jaar mee. Hè? Dus ja, goed zeker. Dat hij nog veel energie heeft.
Ja. Maar woorden als van ik hou van jou en dat je vrienden was. Heel klef bijna.
Ja, maar het was echt onzin om te zeggen, het was gelukkig nooit persoonlijk. Want het was af en toe knetterhard en heel persoonlijk op collega-Kamerleden, maar ook op ministers.
En wat is het gevolg daarvan dat het zo hard is? Is dat het gevolg dat er nu heel veel leiders zeggen van ja, ik heb er geen zin meer in? Of heel veel Kamerleden ook?
Of misschien goede mensen die niet de politiek in willen.
Ja.
Ja. Ja. Dat is allebei. Dat hoor je ook allebei. Hè?
Ja,
er zijn
zeker.
Ook heel veel mensen die zeggen van nou,
als het zo moet.
Waarom zou je in godsnaam minister worden of staatssecretaris? Of waarom zou je in de Kamer gaan? Terwijl dat nog vaak juist wordt gezegd door mensen van denken, ga jij alsjeblieft wel die Kamer in.
Ja. Ja.
Maar bijvoorbeeld Sigrid Kaag, die heeft gezegd van ik ga voor mijn gezin, want mijn gezin is bang omdat ik bedreigd word. Wat betekent dat nou voor ja? De politieke cultuur in Nederland?
Nou ja, laat ik het zo zeggen. Zij geeft een bepaalde reden om uit de politiek te gaan. Ik denk niet dat het hele verhaal is. Er zullen ongetwijfeld meer dingen meespelen. En dan wordt dit eruit gepikt. En misschien is dat wel een beetje een symptoom van wat er eigenlijk aan de hand is.
Dat moet u nog even uitleggen.
Ja, kijk, als je meer redenen hebt om te zeggen van ik stop met mijn werk als minister in dit geval. Hou dan alsjeblieft het hele verhaal. En ga niet je toespitsen op één aspect wat waarschijnlijk ook gewogen heeft. En hoe zwaar dat weegt, dat weet niemand. Want niemand kan in het hoofd van Sigrid Kaag kijken.
Nou, maar eigenlijk zegt u van, ik vind het een beetje overdreven dat alleen maar wordt gezegd, ik kreeg zoveel kritiek vanwege mijn vrouw zijn. Dat de reden is?
Nou, dat laat dat nou maar bij Sigrid Kaag. Maar
ik vraag het nu.
Ja, maar dat is prima. Maar ik vind wel dat als je zegt van nou, ik stop en je wilt er ook wat over zeggen, dan moet je ook het hele verhaal vertellen. En misschien heeft zij dat ook in haar beleving dan wel gedaan. Dat weet ik allemaal niet, want dan hebben we het over een persoon. En dat is nou juist precies waar ik me tegenaf wil zetten.
Maar wat denkt u dat het hele verhaal is dan?
Dat is een goede vraag. En die kan zij alleen beantwoorden.
Maar
voor een politicus is natuurlijk draagvlak altijd heel essentieel. En de vraag is natuurlijk hoeveel draagvlak zij ook nog binnen D66 had. Voelde ze ook nog voldoende draagvlak in de samenleving om minister van Financiën te zijn? Want dan moet je ook met je collega's heel veel doen en met allerlei instellingen. Hoe die weging precies heeft plaatsgevonden, dat zullen we ongetwijfeld een keer uit haar memoires kunnen optekenen.
Maar goed, een reden om het te kunnen uitstappen.
Nou,
dus.
Één ding, want er is net een heel vrij schrijnend onderzoek gedaan onder Italiaanse burgemeesters. En daar blijkt toch echt dat vrouwen 3 keer zoveel online en offline bedreigingen krijgen. Zowel verbaal als fysiek dan mannelijke burgemeesters. Het gaat nooit over hun beleid, het gaat echt over de persoon. En dat heeft vervolgens een effect op of die vrouwen zich opnieuw verkiesbaar stellen. Of zeg maar nog een keer een tweede termijn willen. Dus natuurlijk kunnen we ook nu niet in het hoofd van Sigrid Kaag kijken. Konden we ook niet bij Rutte wat er dat weekend is gebeurd.
Nee.
Maar dat er hier iets aan de hand is, dat zeg maar ook voorbij deze ene persoon gaat, dat weten we inmiddels wel. En dat is natuurlijk wel heel ernstig.
Ja, maar bedreigingen zijn niet goed te praten. Maar ja, je moet wel kritiek kunnen hebben,
ja, maar
toch?
Kritiek is echt wat anders dan bedreigingen. En kritiek en ik
ja, maar
ben
sociale
het
media
met,
is natuurlijk ook het. Ja, riool,
maar
het
gaat niet alleen
wel.
Sociale media. Het gaat om iemand die met een fakkel voor je deur staat. Even, we hebben ja. het wel over een aantal dingen die ja. Vrij ingrijpend zijn. En kritiek is echt wat anders dan bedreigingen. En het hele verschil tussen inhoud en persoon, en daar hadden we het net over. Dat gaat bij vrouwen echt veel en veel vaker over de persoon. En ja. Ook veel en veel vaker negatief. En wat vervolgens tot consequentie heeft, dat bijvoorbeeld vrouwelijke burgemeesters dus zeggen, nou, ik heb hier geen zin meer in. Ja, dan krijgen we dus uiteindelijk allerlei mensen die het niet meer willen doen, terwijl ze hele goede burgemeesters of leiders zijn. Nou, dat lijkt mij heel slecht voor een samenleving.
Ja, krijgen we daardoor minder goede leiders?
Dat kan bijna niet anders, want als je om oneigenlijke reden, even los van de mate waarin en zonder het over individuele personen te hebben, we hebben het Kagis net al genoemd, de uitnodiging die daarvan uitgaat aan talentvolle mensen om dit te willen doen of te blijven doen, daar heeft het natuurlijk impact op. En dus waar ik misschien wel een vraag waar ik benieuwd naar zou zijn, is, want we hebben het ook over de nationale politiek en de omgangsvormen. En je zei net dat je zou hopen dat er een soort coalitie zou zijn die in het Tweede Kamer zou zeggen, zo gaan we niet meer met elkaar om. Doen we dat op lokaal niveau beter? Of zou Den Haag iets van, want tegenstellingen spelen ook in gemeenten, niet alleen in Groningen natuurlijk, maar heb je het idee dat we daar op lokaal niveau, waar ook veel mensen het vaak niet met elkaar eens zijn, dat we daar...
Nee, dat is geen garantie, want de ene gemeente is de andere niet. Nee. En de ene gemeente heeft een andere cultuur. Ik zei, ja. ik kom uit Den Helder, ben ik een paar jaar burgemeester geweest. Nu ben ik in Groningen, dat is natuurlijk een wereld van verschil. Ik ga er verder geen kwalificatie aan hangen. Mm-hmm. Maar je ziet wel, en dat zie ik natuurlijk ook in de omliggende Groningse gemeenten ook. De ene gemeenteraad en gemeenteraadsleden daarbinnen gaan heel anders met elkaar om dan in andere gemeenten. Maar er moet wel een soort fundamenteel besef zijn dat er een onderscheid is tussen de persoon en de inhoud van een standpunt. En er moet ook een soort fundamenteel besef zijn dat als datgene zich voordoet wat Janke net beschrijft, dat iemand wordt aangepakt om zijn geslacht of om zijn geaardheid of om zijn huidskleur of zijn geloof, dat iedereen eromheen gaat staan. Ik heb in Den Helder wel meegemaakt dat er een hele nare uitlatingen werden gedaan over iemand. En dat ging over het uiterlijk. En daar ging toen vervolgens de hele gemeenteraad omheen staan van, wacht even, maar hier trekken we met elkaar de grens. Dat is een heel belangrijk signaal. En waar ik even op duid, is dat, kijk, als een politicus zegt, ik word aangesproken bijvoorbeeld op mijn vrouw zijn, dat dan iedereen daarvoor in de pres springt. Maar er moet geen vermenging plaatsvinden, waardoor dat hele nare gebeuren, dat iemand beperkt wordt in zijn functioneren vanwege zijn geslacht bijvoorbeeld, dat niet meer uit de verf komt. Dan heb je het verkeerde gesprek.
Omdat ik het belangrijk vind dat er in Nederland een draagvlak blijft om op een fatsoenlijke manier om te gaan met asielzoekers. En dat kan niet als de aantallen zo hoog zijn. Dan valt dat draagvlak weg. En dat hoort niet bij een beschaafd land. Dat is de eerste reden. De tweede reden waarom die aantallen fors omlaag moeten is omdat met deze aantallen alles vastloopt. Inderdaad in de asielketen zelf, maar ook in het onderwijs, in de zorg, het vinden van huizen, etc.
En als het gaat over deze opvangcrisis, want dat is het, ja, die heeft het kabinet echt over zichzelf afgeroepen. De aantallen zijn vergelijkbaar eigenlijk met vorig jaar. En je ziet dat ze gewoon hebben verzuimd om te zorgen dat er voldoende opvangplekken zijn. Iedere keer worden we weer overvallen.
Als er plaats is in de herberg, zullen wij die plaats ook openstellen.
De wanhoop bij bewoners in Ter Apel is groot. Er wonen zo'n 10.000 mensen in die plaats. En in het AZC zitten er steeds zo'n 2.000. En asielzoekers zorgen daar ook voor overlast.
Het kabinet is gevallen over asiel en niet over bijvoorbeeld de aardgaswinning in Groningen. Daar gaan we het later nog over hebben. Maar was asiel het goede thema?
Nou, voor mij is zeer de vraag of het kabinet gevallen is over asiel.
Waar is het dan op gevallen?
Ik denk een optelsom wat we dan maar even gemakshalve allemaal crisis zijn gaan noemen. Ja. Maar asiel is natuurlijk helemaal geen crisis. Dat hebben we, nou, wat Jesse Klaver ook zegt, hè, dat hebben we over onszelf afgeroepen. Kunnen we ook zelf vormgeven. Maar wat we in ieder geval ermee hebben bereikt is dat er tussen de asielstromen en asielzoekers en mensen in onze samenleving een enorme afstand is ontstaan. Een kloof is ontstaan wat nog weer een keer groter is geworden door te gaan zeggen dat het kabinet gevallen is over de opvang van asielzoekers. En dat, daar vind ik dus wel echt wat van. Want het is onzin. Er is gewoon een groot aantal vraagstukken waar dit kabinet, denk ik, oprecht heeft geprobeerd een antwoord te formuleren op vragen die er waren. We hebben net een paar bij de kop gehad. Men heeft geconstateerd dat dat eigenlijk heel erg lastig wordt en verergerd wordt om oplossingen te vinden. Bemoeilijkt wordt door de uitslag van de provinciale statenverkiezingen. Dan is dat een correcte analyse om te zeggen van, ja jongens, misschien kunnen we beter gewoon verkiezingen houden.
Dit onderwerp is uitgekozen omdat het misschien politiek ook goed uitkwam.
Ja, dat zou best eens kunnen.
Ja, nu zegt de VVD dat er sprake is van een asielcrisis. Is dat zo?
Ja, maar dan gaan we het over een woord hebben. Wanneer ga je een crisis definiëren? Waar het om gaat volgens mij is dat wij natuurlijk, als er veel asielzoekers zijn, dan heb je een heleboel dingen in een samenleving op te lossen. Maar dat hebben we in het verleden laten zien dat we dat kunnen. En hier hebben we vooral laten zien dat we een aantal oplossingen gewoon niet willen. En toen hadden we een spreidingswet nodig, waardoor het accent helemaal, verschoven naar, nou wordt het wel echt heel erg ingewikkeld. Maar wij kunnen natuurlijk met 342 gemeenten en een wat kleinschaliger opvang best zorgen dat mensen hun plek vinden in onze samenleving.
Maar goed, die spreidingswet die komt er nu waarschijnlijk niet vanwege de val van het kabinet.
Nee, maar van de spreidingswet is natuurlijk altijd de gedachte geweest dat die dan misschien wel even nodig is, maar hoogstens een stok als de deur, achter de deur, om alles op alles te zetten dat je hem niet nodig hebt.
Asiel en migratie, het ligt dicht bij elkaar. Het zijn twee verschillende dingen. Speelt hier ook waar we het in het begin over hadden, over een verhaal over waar we met in Nederland naartoe willen, of bij grote thema's, of het nou de klimaat is. Bij asiel en migratie zou je ook kunnen zeggen misschien dat we de discussie onvoldoende aangaan, omdat migratie ook iets als we vergrijzen met z'n allen, dan hebben we straks misschien mensen uit andere landen nodig die bepaalde werkzaamheden doen. Dat is iets anders dan asiel, maar dat loopt door elkaar heen. Heb je ook het idee dat dat ons parten speelt, dat we daar niet over fundamenteel genoeg met elkaar een discussie over willen voeren, van wat van land willen we daar dan in zijn? In plaats van, is nu een acuut probleem, dat moet worden opgelost, dan heb je een spreidingswet en dan misschien. Maar er is eigenlijk een groter vraagstuk ook over wat willen we met migratie en hoe kijken we daar met z'n allen tegenaan? Zit daar een soort spanning tussen de korte en lange termijn?
Ja, ik denk dat dat zo is, want dat gesprek dat komt eigenlijk helemaal niet op gang. Omdat er heel erg wordt gewerkt vanuit beelden. Terwijl je heel vaak zag, en dat heb ik bijvoorbeeld ook ervaren toen ik burgemeester in Den Helder was, waar we drie grote opvanglocaties hadden. Dat de plaatselijke bevolking erop afkwam om te zeggen, kunnen wij nog wat doen? En dat tref je gewoon in heel veel gemeenschappen aan. Zoals jij hem aanvliegt, dat gesprek dat komt gewoon maar niet op gang. Omdat er de hele tijd met allerlei beelden en zo wordt gewerkt. En dit vraagstuk
en
gewoon niet
is
wordt
dat
benaderd.
Dan? Want wie werkt met die beelden? Zijn dat politici zelf of is dat? Is dat de media waar dit door wordt opgewekt? Want wie heeft er baat bij die beelden?
Nou ja, volgens mij heeft niemand er echt baat bij. Maar het is wel een constatering dat het gebeurt. En baat, ja, ik denk wel dat een aantal mensen denken van ik heb daar voor de korte termijn even politiek gewin bij.
Ja, want het aantal blijft nu achter, hè, op de voorspelling van 70.000 dit jaar. Ook worden vaak voor het gemak ook expats, arbeidsmigranten, buitenlandse studenten worden meestal ook meegeteld. Als je dan alles zo op een hoop gooit en toch een beetje die angst creëert, wat zegt dat over leiderschap?
Nou ja, ik vind leiderschap bij dit thema dat je inderdaad de vraag aan de orde stelt van wat voor samenleving willen wij zijn, vanuit welke waarden kijken wij nu naar mensen die op de vlucht zijn. Niet economisch, maar omdat ze vervolgd worden, omdat er oorlog is in een land, wat kun je daarvoor bieden, welke toekomst geef je ze. En dat is toch een beetje gefundeerd in een aantal uitgangspunten die je dan hebt.
Ja, want nu wordt er dus inderdaad gezegd van er komen heel veel asielzoekers binnen, terwijl het aantal toch achterblijft op de voorspelling. Er is in het verleden natuurlijk ook bezuinigd op opvangplaatsen. Moet je dan niet het hele eerlijke verhaal gaan vertellen? U verwees al even naar Jesse Klaver, die zoiets ook zei in het fragment.
Ja, je moet natuurlijk altijd eerlijke verhaal vertellen.
Ja, maar gebeurt dat nu op dit moment?
Nee, dat gebeurt niet, omdat het een hele andere aanvliegroute heeft. Maar bijvoorbeeld ook over de cijfers. Wat zijn nou eigenlijk echt de feiten? Er worden enorme bomen opgezet. Ja. Pagina's volgeschreven. Ja. En ook niet in de minste krant. Hè? Nee. Van waar hebben we het nou eigenlijk precies over? Wie daar nog door dat bos nog een weg kan vinden, die
mag ook een lokaal prijs. Ja, het is ingewikkeld inderdaad. Ja.
Dat is ook een manier om het om iets fundamenteler, wat we net al constateerden, het onderliggende gesprek van niet aan te gaan. Want dat gaat natuurlijk niet over 5000 meer of minder. Het gaat over iets anders, namelijk wat voor land willen we zijn en hoe passen daar ook uiteindelijk mensen in die misschien elders geboren zijn of daar om politieke redenen, maar misschien ook om economische redenen uiteindelijk hier naartoe willen komen. Dat stellen we dan uit en uiteindelijk moeten we dat gesprek natuurlijk wel aan.
U bent ook voorzitter van de veiligheidsregio Groningen. Ter Apel valt daaronder. Dat is het aanmeldcentrum waar mensen naartoe moeten als ze in Nederland binnenkomen. Ik ken natuurlijk allemaal de beelden van vorig jaar dat mensen buiten sliepen. Hoe is de situatie daar nu eigenlijk?
Het blijft natuurlijk heel spannend. Maar goed, de staatssecretaris heeft gezegd van de opvangcapaciteit in Ter Apel ligt op 2000 personen, waarbij je niet moet focussen op het aantal, maar op de samenstelling van de groep. Dus hoe ziet die groep er dan eigenlijk uit van 2000 personen?
Bijvoorbeeld niet alleen maar mannen hebben, maar gewoon gezinnen.
Ja, omdat bijvoorbeeld jonge alleenstaande kinderen hebben een hele andere begeleiding nodig. En dan kom ik op het vervolgstuk. Want dat hangt samen met een kwalitatieve uitlating over wat kunnen we dan redelijkerwijs bieden aan een goede opvang. Mm-hmm. En daarom verzet ik mij ook zo tegen al die verwijzingen naar die getallen. Het gaat om welke kwaliteit kunnen we dan geven aan mensen die dat nodig hebben. Voor mentale zorg, fysieke zorg. Kinderen hebben een andere opvang nodig dan gezinnen. Noem maar op. Dus er hangt een heel samenstel bij. Nou, voor Ter Apel ligt dat dus op ongeveer 2000 mensen. Dan kun je ook de variatie bieden in wat de mensen die er komen nodig hebben. Mm-hmm. Maar dat is wel echt de top. Dat is echt het maximum. Want dan ga je de kwaliteit al inleveren. En daar zitten we wel de hele tijd tegenaan.
Tegenaan. En als we eroverheen gaan, wat gebeurt er dan?
En als we eroverheen gaan, dan worden mensen elders opgevangen en krijgen te horen van nou, dan ga je naar Ter Apel. Zodat we dus geen herhaling krijgen van de situatie, die verschrikkelijke beelden van vorig jaar. En dan kun je toch even voor een paar dagen kwalitatief, een acceptabele, het is echt niet ideaal hoor, het houdt allemaal niet over, in ieder geval een acceptabele opvang bieden.
Ja, maar vooralsnog kan Ter Apel het dus aan. Dus eerder die spreidingswet. Dat...
Nee, eigenlijk kan Ter Apel het dus niet aan. Omdat van meet af aan de staatssecretaris ook heeft gezegd, eigenlijk hebben we gewoon 4 aanmeldcentra erbij nodig in dit land. Want dan kunnen we ook de kwaliteit bieden die nodig is. En dat doen we dus eigenlijk niet goed in dit land.
Nee. En waarom komt dat dan? De andere burgemeesters willen dat niet in hun gemeente?
Nou ja, dat is niet de burgemeester gelukkig die dat bepaalt, maar wel een gemeenteraad.
De gemeenteraad.
Ja, en dan heb je weer het leiderschap. Hè. Ja. Ga je toch eventjes met zo'n gemeenteraad dat gesprek aan. Maar uiteindelijk beslist de gemeenteraad daarover.
En wat zegt u tegen die gemeenteraden die dat liever niet hebben?
Nou ja, dat verschilt heel erg wat de motieven zijn voor gemeenteraden. Sommigen die hebben bepaalde zorgen die je weg kunt nemen. Sommigen hebben bepaalde zorgen die ook best begrijpelijk zijn. Dan zeggen ja, jongens, maar wij kunnen gewoon heel veel dingen in de kwaliteit dan helemaal niet bieden. En soms heeft het ook heel erg te maken met wij denken wel te weten hoe het in elkaar zit. En dan moet je eigenlijk zeggen van ja, kom een keer kijken dan.
Is het ook leiderschap om te zeggen van als gemeenteraad van ja, laten we het gewoon doen omdat we met z'n allen een probleem willen oplossen?
Nou ja, dat is een beetje de situatie zoals de 10 Groningse gemeenten die in ieder geval gedaan hebben. Die zijn bij elkaar gaan zitten, die hebben gezegd, we staan om Ter Apel heen. We hebben voor verschillende groepen, alleenstaande jongeren, crisisnoodopvang, statushouders, mensen uit Oekraïne kwamen er ook nog even bij. hebben we voor verschillende groepen verschillende opvang nodig. En uiteindelijk hebben we zelfs, wat dan in het verleden bed, bad en brood regelingen, hebben we ook nog nodig. En we hebben met z'n tienen als Groningse gemeente gezegd, laten wij dan bij de staatssecretaris neerleggen wat we redelijkerwijs en kwalitatief goed kunnen bieden.
Ja, wat hier volgens mij een mooi voorbeeld van is, dat uiteindelijk zo'n veiligheidsregio dus ook heel goed kan werken. Dus natuurlijk heb je individuele gemeenten, maar uiteindelijk ben je met elkaar ook iets. En eigenlijk zou je dus willen dat wat je hier in Groningen ziet, en het is natuurlijk logisch dat het in Groningen gebeurt, want daar is Ter Apel ook. Tegelijkertijd, waarom zouden anderen daar niet toe in staat zijn? Maar dat betekent dat je dus iets op een iets hoger niveau tilt en dat het lukt dan dat individuele gemeenteniveau. Want dan krijg je dus ook de kwestie van maar wij 50. En terwijl je eigenlijk doordat je het één niveau hoger tilt, je het meer als een soort gezamenlijk probleem ziet. Volgens mij maakt dan het dus heel veel uit wat het verhaal is van degene die daar voor de troepen staat. Dat maakt uit.
Wij hebben in Groningen in ieder geval als 10 Groningse gemeenten maar een beetje gedaan alsof de spreidingswet er was. Ons daden laten inspireren en zeggen, oké, hoe zou dat dan gaan? Ja. Die vingeroefening hebben we gedaan. Dat hebben we opgeschreven. Dat is heel veel huiswerk. En vervolgens gezet, en kunnen we dan kwalitatief dat opvangen? En als we dat willen, welke financiële middelen horen daar dan bij van het Rijk? Nou, dat hele pakketje, dat hebben we geformuleerd. En dat hebben we voorgelegd aan de staatssecretaris. Die heeft gezegd, daar zet ik graag mijn handtekening onder. Dan hebben we in ieder geval rust op dat vlak.
Maar zien we dat ook ergens anders? Zijn er andere regio's die dat ook doen?
Nee, want dat zou er mooi geweest zijn. Want daarom was de staatssecretaris ook geïnteresseerd om dan te kunnen zeggen, kijk jongens, zo hebben ze het in Groningen gedaan. Hè? En zou dat ook wat voor andere regio's zijn? Nou, en voor zover ik weet, zijn we tot nu toe nog de enige regio die het op die manier heeft benaderd.
De machine van de gaswinning denderde maar door. En daardoor zijn niet alleen huizen, maar ook levens van mensen beschadigd. Daarvoor bied ik vandaag namens het kabinet excuses aan.
Er is niets gezegd over de eigen rol. Rutte heeft daar heel mooi omheen gepraat. Hij heeft het gehad over de machinerie van de gaswinning die voortdenderde. Toen hij dat zei, dacht ik, maar daar was u wel bij.
Ik heb geen reden om tevreden te zijn. Ik zie een grote stap van het kabinet, maar die is niet genoeg om een ereschuld in te lossen. En er is sprake van een ereschuld.
Ja, maar dat vertrouwen gaat niet om geld natuurlijk. Vertrouwen gaat om wat je doet.
Mensen zitten er al jaren mee.
Ja.
En er wordt niks gebeuren. Nou moet het nog gebeuren. Die 20 miljard over 20 jaar.
Ja.
Geloof je zo niet.
De parlementaire enquêtecommissie heeft een hard oordeel geveld. Premier Rutte en staatssecretaris Veilbrief hebben excuses gemaakt. Er komt nu structureel geld ook voor Groningen. Is het daarmee afgehandeld volgens u?
Nee, geen zins. Want laat ik zeggen, de parlementaire behandeling heeft, wat ik misschien in mijn naïviteit een beetje hoopte, niet de brug geslagen die ik eigenlijk hoopte tussen wat in heel veel gezinnen gebeurd is en wat het met heel veel Groningers gedaan heeft en het kabinet.
Wat had u gehoopt dan dat er zou gaan gebeuren?
Nou, ik had gehoopt dat er zo'n inhoudelijk gesprek op gang was gekomen dat voor heel veel mensen dat een soort vertrouwen had kunnen geven dat doorleefd was wat dit eigenlijk betekend heeft in Groningen. En B, dat men ook werkelijk gevoeld had, daar zitten mensen die tot in hun tenen gemotiveerd zijn om die ereschuld in te lossen, om het zo maar even te formuleren.
Is dit misschien dan ook op een managerstijl afgehandeld?
Ik denk te veel, want ik zat natuurlijk tussen die 60, 70 Groningers. Meer plaats was er ook niet hoor. Maar die de moeite hebben genomen om het parlementair debat te volgen met het kabinet. Men was diep onder de indruk van de presentatie door de commissie van de parlementaire enquête. En als je dat dan afzet tegen het gevoel wat de parlementaire behandeling opriep over de kabinetsbrief, dus de reactie, dan zit daar zo'n enorme kloof. En ik had toch een beetje gehoopt dat door de behandeling in het parlement Hetzelfde was bereikt als Tom van der Lee wist op te roepen door zijn presentatie. En dat kon hij ook herhalen toen het parlement in gesprek was met de commissie. En ook daar wist Tom van der Lee precies de juiste snaar te vinden. Wat de Groningers dachten, eindelijk is er iemand die ons begrijpt en meevoelt.
Het kan dus wel, maar ik wou daar een algemene punt, ook een bruggetje nog even, zonder hele aardbevingsdossier verder uitleggen. Ja, ja. Ook we hadden het net over asiel. Toen kwam ook het punt langs dat er op veiligheidsregio-niveau in Groningen, dat je wel slaagt iets te doen wat je misschien landelijk ook hoopt. Is dat ook, heeft dat ook, zonder het hele huis van Thorbecke of zo, maar de spanning tussen, kunnen we op regionaal niveau dingen nog wel doen die op nationaal niveau niet meer lukken? Zit dat ook iets, als het om bijvoorbeeld vertrouwen in de politiek, heb je het idee dat het vertrouwen in de politiek op lokaal niveau groter is dan in de nationale politiek? En is dat een probleem?
Ja, maar dat blijkt bijvoorbeeld ook al uit de analyse die is gemaakt wat dan hebben we samen elke regio telt.
Ja.
En daarin staat ook een analyse van heel vaak zijn lokale gemeenschappen tot veel meer in staat.
Ja.
Dat geldt bij het aardbevingsdossier, bij de opvang van asielzoekers, heb ik net naar verwezen. Ja. Hè, wat mijn praktijk is in Den Helder. En dat zie je bij heel veel oplossingen.
Maar Abu Talib, die collega burgemeester van Rotterdam, heeft een paar jaar geleden de schoollezing gehouden. En dan had hij het verhaal over dat de bestuurspyramide, waarbij de nationale overheid veel of alles bepalend soms is, dat ze dat af en toe zouden moeten omdraaien en dat regio's of steden hoe je dat ook precies formuleert, meer eigen, over hun eigen welbevinden meer te zeggen zouden moeten krijgen. Dus meer macht, dus misschien meer decentralisatie. Zou dat een deel van de oplossing kunnen zijn?
Ja, er zijn best vraagstukken waarvan je gewoon met elkaar moet ontkennen. Van dit vraagt ook een wat bredere aanpak. Hè? Energietransitie is een voorbeeld. Maar je ziet ook weer heel veel lokale initiatieven. Schot in de roos. En als we het nou hebben over het landbouwdossier, dan is dat helemaal het geval. Hoeveel lokale boeren niet bezig zijn met dingen die precies passen in dat wat nodig is, maar er niet aan toekomen omdat ze zulke verschrikkelijk ingewikkelde stappen moeten zetten. Nou, laat maar zitten hoor.
Ja. Ze daar in Den Haag.
Ja, en dat helpt niet, want ze zijn wij zelf.
Ja, natuurlijk. Ja.
En dat zijn we ook zelf. Ja. Dan hebben we het kringetje ook een beetje rond in dit gesprek. Daarom helpt het niet om de hele tijd alles te focussen op Rutte. Die is onderdeel, dat is absoluut waar. Maar dan zijn we het zelf ook. Hè?
Ja.
Als één vinger wijst er iemand anders, wijzen de vier naar jezelf.
Ja.
Nou, dat ook even in de gaten.
Maar het draait dus allemaal om vertrouwen. Om het vertrouwen ook weer terug te krijgen. Inderdaad ook door de aardgasproblematiek. Andere zaken die u ook noemde. Hoe zou je dat vertrouwen weer terug kunnen krijgen?
Nou, door heel goed uit te leggen waarom je bepaalde dingen doet. En dat niet uitsluitend op in de managementtaal, waardoor je eigenlijk de afstand alleen maar verder vergroot.
Ja, dus inderdaad analyseren, uitleggen en eerlijk zijn misschien ook.
Ja, dat is de basis van alles, hè?
Ja, ja. Nu heeft Groningen inderdaad ook geprobeerd om 30 miljard euro te krijgen voor de aardgasproblematiek.
Veel meer.
Nou ja, veel meer?
Ja.
Ja?
Ja. Nee, maar dan zie je dus weer de macht van zo'n getal. Iedereen focust, Groningen vraagt 30 miljard. Nee, wij vragen geen 30 miljard. We hebben gevraagd om invulling mede te kunnen geven met het Rijk aan een aantal grote opgaven die we hebben. We hebben bijvoorbeeld ook een aantal projecten waarvan we zeggen, dat zou heel gunstig zijn voor de ontwikkeling van de regio, daarin benoemd, zonder daar een bedrag aan te koppelen. Dus als je dan per se, maar bij iedereen wil dan graag een bedrag horen.
Ja, precies.
En toen hebben we gezegd, wat we in ieder geval weten, wat hard is, dat en dat.
Maar uiteindelijk is het veel minder geworden. U zegt ook het was eigenlijk een beetje kil vanuit Den Haag. Kreeg je dan uiteindelijk ook niet een klein beetje het Calimero-effect? Dat misschien de rest van Nederland ook denkt, ja, dan heb je die Groningers weer?
Waar het om gaat is dat er ook vanuit het Rijk is gezegd, bij een aantal zaken waar we nu mee aan de slag gaan, van ja, dat houden we gewoon vol zolang het moet. Dus niemand weet precies waar het op eindigt. Maar we zijn zo gefocust op bedragen, dat we ons daarin zelf in ons denken ook dreigen op te sluiten.
Ja, maar gaat goed dat Calimero-effect, dat mensen misschien zullen denken van, ja, Groningen blijft inderdaad maar vragen om geld. Groningen blijft misschien wel de zielige aardbevingsprovincie. Want u wilt natuurlijk ook dat de bedrijven hier naartoe komen. U wilt ook dat de werkgelegenheid hier naartoe komt. Moet er dan ook niet het gesprek over iets anders gaan plaatsvinden om die beeldvorming over Groningen misschien te veranderen?
Ja, dat begrijp ik wel wat u zegt. Door het Calimero, daar hou ik maar even ver weg. Maar wat u bedoelt is, vertel ook andere verhalen over Groningen. Nou, we hebben meer dan 2500, bijna 3000 gemeentelijke bestuurders naar Groningen gehaald met een VNG-congres. Waarbij men ook onder de indruk was van alles wat Groningen te bieden. Maar dat deden we ook weer samen. Hè? Dus we hebben die bestuurders ook door de hele regio laten reizen om te laten zien van kijk, dit is het beeld wat jullie hebben van Groningen. Dit zijn we. Ja, dit zijn we ook. We zijn ook een aardbevingsprovincie. Maar we hebben ook heel veel andere verhalen te vertellen. En die moeten we ook blijven vertellen. En misschien nog wat meer. Omdat we anders worden ondergesneerd. Te komen onder zo'n deken te liggen van asiel en aardbeving. Ja, we hebben precies. Veel meer te bieden.
Dus als we over een paar jaar dit gesprek zouden hebben, dan zou het minder over aardbeving moeten gaan.
Ja.
Of niet meer.
Waar hebben we het dan over 5 jaar?
Nou, dan hebben we over de betekenis van Groningen in de grote wereldwijde transities rondom energie, de hele landbouwinrichting, landschapsinrichting, hoe je gezond ouder wordt, waar we heel veel werk in verzetten. En hoe we zorgen dat daar een overheid is die naast zijn burgers staat, tussen zijn burgers in, en waar iedereen eigenlijk ook graag bij wil horen.
Is er nog een leestip?
Twee. De zomer, hè? Dus we hebben er 2. Begin jij?
Ja, mijn leestip is een heel dik boek. Jonathan Israel, De Republiek. Dat is een boek wat al 50 jaar, meer dan 50 jaar, bijna 50 jaar geleden uit is gekomen. Ergens in de jaren 90. Het is een Engelse historicus die vrij laat zien hoe ons land is ontstaan bestuurlijk. En hoe dat voortdurend ook een spanning was tussen nationale overheden, regio's en steden. En hoe we daar uiteindelijk allemaal beter van zijn geworden.
En ik heb een iets lichter boek, maar niet minder interessant. Het boek van Joyce Sylvester en dat heet Bent u de burgemeester?
Oké, nou, we gaan het allemaal lezen. Dank de Groningse burgemeester Koen Schuiding en natuurlijk ook Janke Stoken, Harry Garretsen. Tot zover Leiderschap in onzekere tijden. Vergeet niet om de podcast te beoordelen in je app en abonneer je daar ook meteen. Reageren, opmerkingen of vragen, mail naar redactie@diepduikmedia.nl. Nou, de podcast heeft nu een korte zomerstop. We melden ons weer bij de opening van het academisch jaar. En we trappen dan opnieuw af met een lange special. En te gast is dan Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank. In de tussentijd kan je natuurlijk alle afleveringen nog beluisteren. Een fijne zomer.